Er zijn nog een hele stapel vragen. Hoeveel tijd heb je? Kunt u iets zeggen over mensen die geboren worden in de grote verdrukking? Hebben zij wel een eerlijke kans om Jezus te leren kennen? U had de vraag ook kunnen uitbreiden en kunnen beginnen met al die mensen die ergens in het, weet ik veel, Afrika, Azië, hebben geleefd en nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, tot op heden, nog steeds. En je zou dus ook de vraag kunnen stellen, hebben die dan wel een eerlijke kans gehad om de Heer Jezus te leren kennen? In ander verband hebben we wel eens proberen uit te leggen dat er in elk geval sprake is van een eeuwig evangelie. Het eeuwig evangelie, zoals het ook in Openbaring 16 genoemd wordt. Het eeuwig evangelie heeft te maken met de schepping. Dus dat wat van God niet gekend kan worden, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, dat wordt uit zijn werken doorzien. Dat betekent dat niemand zal worden gevraagd, je hebt de Heer Jezus niet leren kennen, als hij niet de Heer Jezus heeft horen prediken. Dus dat zal nooit de norm zijn. De norm is dan, wat heb je gedaan met wat je wel van God hebt kunnen kennen? En dat is in elk geval de schepping. Eén daarvan is Job. Het hele boek Job spreekt die taal. En de Heere God spreekt met Job ook niet in de trant van, je had maar naar Mozes moeten luisteren, of naar het woord, of naar de wet. Je had in elk geval kunnen kennen wat van God gekend kan worden. Dus mensen die in de grote verdrukking geboren worden, kinderen, die hebben in elk geval het eeuwig evangelie, dat zegt de Bijbel ook. Vervolgens is er in de grote verdrukking ook prediking. En die prediking komt in elk geval van de 144.000 predikers die de Heere achter de hand heeft. Ik zeg niet dat die bij de gemeente horen. Sommigen zeggen dat zijn de Messias beleidende Joden van nu. Ik denk niet. Maar goed, in elk geval heeft de Heere 12.000 verzegelen uit die stam, uit die stam, uit die stam, uit die stam. 144.000 verzegelden. En die zullen op dat moment, in die tijd, prediken. En er komt notabene uit de grote verdrukking een grote schare die niemand tellen kan. Dat is ook weer niet de gemeente, maar er zijn wel mensen die door deze predikers bereikt zijn geweest. Dus die kinderen die geboren worden in die grote verdrukking, hebben die wel een eerlijke kans. Als ik het even heel zwart-wit zeg, dan zijn ze maximaal 7 jaar, die kinderen. En die hebben nooit de Heer Jezus afgewezen. Dus, dat is al een enorme troost. Die mensen die gaan dus absoluut niet verloren. Want die hebben de Heer Jezus nooit afgewezen. Maar goed, even los nog van de dingen die ik net zei. Wie zijn het die worden uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam? De bruiloftsgasten. Wie zijn dat? Nou, het is een beetje moeilijk misschien, want er komt zoveel op je af. Als de Heer Jezus nu vanavond zou zeggen, komen jullie, wie komen dan? Nu, het antwoord is, allen die in Christus gestorven zijn. Wie zijn dat dan? Zijn dat alleen de gelovigen die na de uitstorting van de Heilige Geest tot de gemeente zijn gaan behoren? Of hoort Abraham daar bijvoorbeeld ook bij? Want Lazarus in de schoot van Abraham, of ontbonden en met Christus zijn, of paradijs situaties. Wie horen dan bij die mensen die weggaan? Zijn dat alleen de mensen van de gemeente? Dat heb ik vanavond wel gezegd, maar dat is een beetje ongenuanceerd. Ook de oud-testamentische heiligen worden opgenomen. En als er van 24 tronen sprake is, als we daar in de hemel zijn, dan kun je misschien makkelijk zeggen, dat is een indeling in 12 om 12. Dus ik zelf denk dat de gasten die bij de bruiloft van het Lam aanwezig zijn, in elk geval ken ik er één van, maar die noemt zichzelf zo, Johannes de Doper. Maar met hem zitten we met die hele categorie van mensen die de Heer Jezus niet in die zin hebben leren kennen, maar in het Oude Testament geloofd hebben, zoals Martha en Maria dat al deden, zoals Lazarus dat ook al deed, maar die hebben hem natuurlijk nog leren kennen, maar ook Abraham en alle anderen. Ze zullen daarbij zijn en ze zullen er echt van genieten. En Johannes de Doper noemt zichzelf de vriend van de bruidegom. Dus iemand die er vlakbij staat, maar toch niet bij de bruid hoort. Want hij zelf, diezelfde Johannes de Doper, zegt: wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dat gaat het niet om de bruid, wie de bruid dan is, maar het gaat dan om de bruidegom. Om de bruidegom te duiden. Dus je moet erop letten. Als hij de bruid heeft, dan weet je zeker dat hij de bruidegom is. Matteüs 24, 28. Wat betekent deze zin? Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Daar waar dit soort situaties zich gaan voordoen, daar zijn de gieren, dat zijn de roofvogels. Die gehate en roofachtige vogels, die zullen zich altijd ophouden in dit soort situaties. Je mag het ook misschien wel zo zeggen, dat is het vissen in troebel water. Dus waar al gedoe is, daar zijn zeker dit soort roofelementen te vinden. Altijd hetzelfde. Dan een vraag, om welk vers gaat het als het 2 Korinthe 12 is aangeduid? Ik heb al gezegd dat het daar niet expliciet gaat om de tijd van de grote verdrukking. Maar ik wilde 2 Korinthe 12 samen laten vallen met 2 Korinthe 11. Waar Paulus het heeft ik pak een paar teksten. Er komen dus mensen die allerlei dingen zeggen in de gemeente. Dwaalleraren, valse apostelen, die hem beschuldigen, die hem van alles betichten. Nou, dat is dus de taal van de Heer Jezus in Matteüs 24. Vers 18 bijvoorbeeld, daar velen roemen naar het vlees, zal ook ik eens roemen. En dan gaat hij iets zeggen over de grote verdrukking die hij heeft meegemaakt. Met andere woorden, de elementen die hem toen parten hebben gespeeld, waren niet alleen de Romeinse bezetter, ook niet alleen de Joodse haat, maar ook valse leraren, ook valse profeten, ook allerlei tekenen en zo en wonderen van alles die zeiden van: zijn wij apostelen? En dan gaat hij zichzelf daar tegenover zetten en probeert hij duidelijk te maken dat juist omdat hij zo'n enorme opdracht heeft, hem ook nog een doorn in het vlees gegeven is en hij wil daardoor roemen in de verdrukkingen. Wij dan wetende de schrik des Heren. Wat is dan het bijzondere aan de grote verdrukking? En wat zijn de consequenties voor de mensen? Kunt u daar wat meer op detail ingaan? Ik zal u iets zeggen. Openbaring 16. Misschien kunt u het pakken. Dat gaat over de grote verdrukking. Dat heb ik al gezegd, Openbaring 13, 14, 15, 16. Dat is de grote verdrukking. Vers 2 van Openbaring 16. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde. En er kwam een boos en een kwaadaardig zwel aan de mensen die het merkteken van het beest hadden. En die zijn beeld aanbaden. Dat betekent mensen die het merkteken van het beest hebben. Dat betekent die dus kennelijk gekozen hebben voor dat beest. Voor de 666. Die laten we zeggen, in het systeem zitten. Die krijgen een boos en een kwaadaardig gezwel. Dus dat is al concreet iets wat grote verdrukking is. De tweede goot zijn schaal uit, vers 3. En ze werd bloed. De zee werd bloed als van een dode. En alle levende wezens die in de zee waren stierven. Dan kun je zeggen, nou, dat is dan jammer voor die vissen. Maar ik hou toevallig niet van vis, dus het raakt me dan toch niet. Dat zou je nog kunnen zeggen, hè. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen. En het water was bloed. Dat wordt al heel wat moeilijker. Consequentie. 8. En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. Heel zwaar. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en ze lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen en ze bekeerden zich niet om hem eer te geven. Dat wordt een enorme moeilijke tijd. Vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest en zijn rijk werd verduisterd. Dat betekent dat de hele politiek nu al bar ondoorzichtig, helemaal niet doorzichtig, dan is het gewoon compleet verduisterd. En ze kauwden op hun tong van pijn en ze lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen. En ze bekeerden zich niet van hun werken. En dan komt dus wat ik wel geciteerd heb, de zesde God zijn schaal uit op de rivier de grote Eufraat. En zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen. Dat betekent dat er geen water meer is in de Eufraat. En daar is het probleem nu al aan het worden, daar in het Midden-Oosten. En dat gaat dan straks helemaal een rol spelen. En echt wel wordt het aanleiding voor Iran om zich ook te bemoeien met Israël. 13. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen. Had ik al vanavond welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Met andere woorden, alle mensen hebben daarmee te maken. Heel Nederland zal daaronder lijden. Geesten van demonen die aanzetten tot oorlog. Dit wordt een enorme dreiging. En zo gaat dat door. Dus als je mij vraagt, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Dat is vanwege de Heere geschied. Paulus heeft natuurlijk bij de term wij dan wetende de schrik des Heeren misschien wel vooral gedacht aan de eeuwige pijn. Het gaat hier dus om een bepaalde tijd met nog een mogelijkheid om je te bekeren. Maar dan wordt het nog en nog moeilijker. Dus ik heb de details nu wat genoemd, misschien is het nu wel iets helderder. Ik hoor steeds meer geluiden dat wij als gemeente nog een deel van de verdrukking zullen meemaken. In de vorm dat christelijke samenkomsten vanuit de regering verboden zullen worden. Bent u die mening ook toegedaan en moeten we dan ook aan vervolging denken? Zo ja, in welke termijnen moeten we dan denken? Nou, de laatste is natuurlijk heel moeilijk, hè. We hebben nu het zoveelste kabinet Balkenende. Ik weet niet of ik daar nog een getal bij moet noemen. Maar de vraag is, zouden wij nog een tijd kunnen meemaken waar bepaalde samenkomsten verboden worden? Mijn antwoord is ja, dat gevaar is zeer groot. En dat gevaar komt merkwaardig genoeg uit een hele andere hoek. Er komen steeds meer stemmen om bepaalde samenkomsten in moskeeën te verbieden. Maar de consequentie daarvan is dat ook de samenkomsten in christelijke gebouwen verboden kunnen worden, zullen worden. Als je één kant op kijkt, loop je altijd risico. Als je de islamitische scholen verbiedt, zitten de christelijke scholen waarschijnlijk op hetzelfde spoor. En loop je ook risico dat die christelijke scholen gesloten worden. Althans, dat de christelijke signatuur daarvan verboden wordt. Daar zit de moeilijkheid. En het is natuurlijk de duivel die erachter zit, die alles op alles zet om zodanige verwarring te stichten dat alles wat enigermate herinnert aan de Heer Jezus en aan de glorie van de Heer Jezus, dat verboden wordt. En als hij daarvoor hele horden islamieten voor gebruikt om naar Nederland te komen, om hier de zaak, laat maar zeggen, helemaal anders gekleurd te laten zijn, dan is het hem dierbaar. Dat maakt niks uit. Als het maar geen glorie voor de Heer Jezus zal gaan opleveren. Dat is de insteek. Dus daar ben ik bang voor. Dus dat de gemeente nog bepaalde dingen zou meemaken, dat kan. Hebben we in het verleden natuurlijk ook gehad. Zeker in Oost-Europa, zeker in Soedan, zeker in Noord-Korea, zeker in bepaalde delen van China. Op alle mogelijke plaatsen is christenvervolging geweest. En dat is op zich niet zo erg geweest, want het bloed van de martelaren bleek dan toch het zaad van de kerk te zijn. Juist daar is de kerk heel sterk gaan groeien. Maar dat we nog een flinke hoeveelheid last zouden kunnen meemaken, dat kan. Maar onze hoop is gevestigd op de Heer Jezus. We mogen uitzien naar de Heer Jezus. En zolang het dag is, mogen wij van de Heer Jezus vertellen. Er komt een nacht waarin niemand werken kan en dan is het helemaal gebeurd. Is de Heilige Geest een persoon of een kracht of krachten? De Heilige Geest is een persoon. God de Heilige Geest. Een persoon is niet altijd iemand die eruit ziet zoals NATO. Een BV is in het Nederlands bestel een rechtspersoon. Een stichting is een rechtspersoon. Dus we kennen ook de term personen, maar dan in een heel andere vorm dan iemand met twee benen, twee handen enzovoort. Dus we kennen de uitdrukking persoon. Maar de Heilige Geest wordt God zelf genoemd. En het is niet zo dat wij een kracht van God gekregen hebben die in ons is gaan wonen of waarvan we nu gebruik zouden kunnen maken. Het is veel eer precies andersom. Wij die waren in dood en misdaden en overtredingen, we zijn tot God gegaan met onze schuld. We hebben onze schuld erkend en beleden. We mochten gaan geloven in de Heer Jezus. En de Heilige Geest is in ons gaan wonen. Heeft van mijn lichaam zijn tempel gemaakt. Dus niet Dato woont daar meer. Ik zit erbij in. Hij woont er. Het is zijn tempel. Het is niet meer mijn tempel. Het is zijn tempel. Het is niet de vraag of ik zo nu dan, als het mij belieft, kracht gebruik. Goddelijke kracht gebruik omdat de Heilige Geest er toch is. Nee, de Heilige Geest wil mij helemaal doortrekken en vraagt eigenlijk aan mij, zou je alles op willen geven? Zou je alles wat je hebt, agenda, je hele bestaan, alles wat je doet, zou je dat aan mij willen geven? Dat is dus niet een kracht die ik zo nu en dan kan gebruiken, misschien wel vaak zou kunnen gebruiken, maar het is iemand die mij wil gebruiken. Dus precies het omgekeerde. Dus als je mij vraagt, is de Heilige Geest een personen, zeg ik, absoluut ja. Absoluut ja, voor 100%. Dus niet een kracht. Daar verlaag je, denk ik, de Heilige Geest tot een element waar je zo nu en dan wel van gebruik zou kunnen maken. Als de gemeente opgenomen is, krijgen degenen die achterblijven nog een kans om de Heer Jezus te leren kennen. Het is een moeilijke, maar wel heel vaak gesteld. Dat komt een beetje uit de boeken van Tim LaHaye en nog iemand die hele serie De Bazuin of De Laatste Bazuin hebben geschreven. Overigens ben ik daar heel erg blij mee dat die dingen verschenen zijn. Niet omdat ik het in alles eens ben met ze, maar wel omdat dat een eye-opener is geweest voor hele groepen in de Nederlandse christelijke samenleving. Dat is gewoon zo. En dan kun je gewoon blij mee zijn dat op zoveel plaatsen deze dingen weer besproken werden. Maar er staat in dus dat er toch nog een tweede kans is voor mensen die de Heer Jezus hier niet hebben leren kennen. Die krijgen dan straks nog een kans. En daar zit een moeilijkheid. Het is heel vaak aan de orde geweest. Ik denk dus dat het niet zo is. En zij denken dat het wel zo is. Ik was vroeger ook te rigoureus daarin. Te algemeen. Ik zei vroeger, als je hier geweest bent en je hebt de Heer Jezus niet aangenomen, dan heb je echt, als die hier vanavond komt, heb je pech gehad. Maar je had het kunnen weten, je had het kunnen doen. Dus je krijgt geen tweede kans, want God zendt je een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Want je had kunnen behouden worden, zo zeiden we dat, heel streng, heel dogmatisch. En je hebt gewoon die kans voorbij laten gaan. Ik hield er geen rekening met het feit dat ik het wel zo had kunnen zeggen, dat mensen kopschuw werden, dat ze gewoon een hekel kregen aan deze dingen. Omdat het geschreeuw van Dato wel zodanig was dat gewoon niet landde, dat dat niet overkwam. Ik moet me natuurlijk wel goed realiseren dat ook de spreker wel ter degen middelen kan gebruiken, woorden kan gebruiken, waardoor het een blokkade wordt en het woord niet landt. Maar stel nu dat het zoveel jaren zo goed mogelijk is verteld en u hebt nog steeds nee gezegd. Je had kunnen behouden worden. Er komt een moment dat de weerhouder weg is. Daar krijgen we nog een avond over hoor. Dus dat komt nog wel. Dus dat het weggaan van de gemeente. Dat de weerhouder weg is. En dat er dan van alles gebeurt. Bedrieglijke wonderen en tekenen. Voor mensen die verloren gaan. Voor mensen die verloren gaan. Omdat ze de liefde tot de waarheid, waardoor ze hadden kunnen behouden worden, niet hebben aangenomen. En daarom zendt God, nog een keer geciteerd, hun een geest van de dwaling om de leugen te geloven. 2 Thessalonicense 2. Een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Dus ik kan toch niet zeggen, nou ja, dat is dan voor die of zo, of voor die. Dat moet ik dan in algemeenheid laten staan. En dan moet ik zeggen, daar ligt het. En dat maakt het des te ernstiger van, geloof toch, red. Laat je nu redden van dit verkeerde geslacht. Je moet het nu aannemen. En ik hoop dat niemand hier zegt, dat stel ik dan toch nog maar even uit. Moet je niet doen. Volgende keer terugkomen alsjeblieft. Maar niet nu wachten met tot de volgende keer. Wou je iets zeggen? Ja? Die, van waaruit komt die schade die niemand tellen kan? Uit de grote verdrukking. Ja, ja. Maar er zijn nu miljoenen mensen, denk ik, die de Heer Jezus niet kennen. Maar die ook niet nee gezegd hebben tegen de Heer Jezus. Maar ze hebben hem nooit aangereikt gekregen. Ik wil groot onderscheid maken tussen mensen die wel het evangelie van hun behoudenis hebben gehoord, waardoor ze hadden kunnen behouden worden, en mensen die dat niet hebben gehoord. Als ik denk aan de enorme getallen van boeddhisten, van moslimmensen. Ik wil ze niet allemaal, ik kan ze ook niet over één kam scheren, maar ik kan alleen maar zeggen, er zijn miljoenen die nooit nee hebben gezegd tegen de Heer Jezus, omdat ze hem nooit gepredikt hebben gekregen. Of omdat ze door hun leiding, de leiding van hun geloofsgroep, weerhouden zijn om de Heer Jezus te leren kennen. Dus die ruimte die is er. Dus die mensen die hebben wel te degen. En al die kinderen die niet meegaan van die ouders, die ook niet nee gezegd hebben tegen de ouder. Dus er zijn duizenden grote scharen die niemand tellen kan, die dan toch bereikt wordt. Maar dat betekent nog niet dat mensen die nu de Heer Jezus hadden kunnen leren kennen, daar ook bij horen. Dat is voor mij niet duidelijk. Daarom wil ik voorzichtig zijn. Anderen hebben dus gezegd dat er wel een tweede kans zou zijn. Ik wil niet eigenwijzer zijn dan alle anderen. Maar ik denk dus dat we nu moeten zeggen, je moet, nu is het de dag van het heil. Nu is de dag van Gods genade nog. Nu is het nog tijd om de Heer Jezus te leren kennen. En dat moet je niet veronachtzamen. Dat moet je niet wegschuiven. Ik hoop ook van harte dat niemand dat wegschuift. De Heere zegene u allen. Ja, mag wel.
Het lijkt dat op deze tijd is waarin er een harding ontstaat bij niet-christenen ten opzichte van christenen. Dat merk ik in de contacten die ik heb. Ik heb de vorige gesprekken over hoe radicaal je nu voor God of meer geschiet. Ook in deze tijd, gezien in september in de tijd, ben je al snel fundamentalist. Op het moment dat je radicaliteit van God letterlijk al gehoord hebt gekregen, dat je zelf dan niet. Niet te associëren zoals dat de negatieve wordt geassocieerd, maar wat ik wel merk is alsof er een verharding optreedt om te kunnen ontvangen wat God aanbiedt door ons. En dat maakt het zo onmogelijk, het kan mij door land leggen, om daarmee door te gaan. En dat is heel ontmoedigend om dus de evangelie te blijven.
Dus er wordt dus gesteld dat er een soort verharding optreedt vandaag de dag. Naarmate we radicaler zijn, krijg je dus ook een sterkere weerstand om het evangelie aan te nemen. En de stelling is, vind je ook dat er vandaag een sterkere verharding optreedt, een verharding optreedt om het werk van de Heer Jezus aan te nemen? Ja, er zijn allerlei details bij natuurlijk, maar de totale lijn is dus dat er een soort blokkade komt door de verharding die optreedt. En dat is zo. De duivel heeft echt al zijn pijlen gezet op die laatste tijd. En ik zei vanavond al, en dat wil ik wel 100 keer herhalen. Eén doel heeft hij om te voorkomen dat de Heer Jezus eer krijgt. Dat gaat in de persoonlijke sfeer. Als de Heer Jezus in jouw leven geen eer krijgt, je hem niet toebehoort, niet hem als Heer aanneemt, is het hem dierbaar. Vanaf het moment dat je die richting opgaat, dit wel wilt, half wilt of driekwart wilt of 90% wilt of nog liever 100% wilt, dan begint de strijd. Dan is er al. Maar dat is ook zo met mensen om je heen. En vanaf het moment dat we vertellen van de Heer Jezus, zie je vandaag de dag steeds meer blokkades. En dat is de complete verwarring. Ik schetste dat zo pas net met een andere vraag over die opkomende islamisering. Ik ga niet Wilders napraten, echt niet. Maar ik ga wel zeggen dat dit wel in Nederland speelt. En dat wat we nu weer in alle bronnen vandaag, televisie, krant, radio, hoorden van een bepaalde fanatieke stroming binnen de islam, dat komt nu in alle journaals vandaag, kwam dat echt naar voren. En er wordt dan een direct bij, ja, maar ze zijn niet zo agressief, niet zo militairachtig, maar ze zijn wel heel dogmatisch, fanatiek bezig. Nou, dat geeft zo'n weerstand, maar dat geeft ook weerstand op het moment dat jij van de Heer Jezus vertelt. Precies, want je wordt op dat moment ook in dat kadertje geplaatst van die fanatieke lui die dan eventjes de anderen willen bekeren en hun geloof willen opdringen. Mensen zeggen, vroeger was God was dood, maar nu hebben ze allemaal een geloof. We geloven ook, we hebben ons eigen geloof. Het wordt steeds moeilijker. Dat is de verharding die vandaag optreedt. En dat is een hele moeilijke, dat is een enorme hobbel. En om daar doorheen te komen, dan heb je echt heel veel tact nodig. En daarom is het nodig dat je als gemeente bidt om een goede weg, om een fijne benadering, om een heldere benadering, om misschien een liefdevolle benadering, maar toch wel om een hele heldere boodschap. Daar moet om gebeden worden, dat we niet meer, misschien niet meer de dingen doen zoals ze dat vroeger allemaal deden, maar dat we nu op een frisse manier proberen van de Heer Jezus te vertellen. En dat is zeker niet de radicale, militaire manier. Maar ja, dat hebben wij ook gehad met de kruistochten hoor. Ik bedoel, dat wordt ons ook verweten, want in die tijd waren jullie geen draad. En geen draadbedden, jullie gingen met een heel leger naar Israël. En jullie hebben ze allemaal kort en klein geslagen. En als ze niet willen laten dopen, dan werden ze ongebracht. Ik bedoel, dat is ook gebeurd. Daar schaam ik me nu nog voor. Tot op mijn botten. Maar We hebben eigenlijk ook geen benen om op te staan. Snap je, al die dingen die kun je ook terugkrijgen op het moment dat dit gebeurt. En die verwarring wordt alleen maar groter. En het verlangen hoop ik ook om van de Heer Jezus te vertellen. De Heere zegen u. Jannie, mag afsluiten.